Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In de vorige aflevering is verteld over de jeugd van stadhouder Willem II, de wereld en de politieke context waarin hij opgroeide en zijn eerste maanden als stadhouder. In dit tweede deel zal het verhaal daar verder gaan en zal de nadruk eigenlijk op twee dingen komen te liggen die eigenlijk het beeld dat van stadhouder Willem II bestaat hebben bepaald. Namelijk de aanslag op Amsterdam en zijn overlijden op 6 november 1650. Laten we bij het begin beginnen en dat is op 14 maart 1647, de dag waarop stadhouder Frederik Hendrik kwam te overlijden en stadhouder Willem II zijn vader opvolgde. In de vorige aflevering is al verteld dat die hele opvolging bepaald niet van een leien dakje liep. Frederik Hendrik had de gewesten allerlei voorwaarden gesteld en afspraken gemaakt om de opvolging van zijn zoon zo gemakkelijk mogelijk te maken, maar toen puntje bij paaltje kwam, lag een aantal gewesten toch behoorlijk dwars alvorens ze met de benoeming van Willem tot stadhouder akkoord gingen. Willem die was op dat moment nog maar 20 jaar oud en had weliswaar wel ervaring met het landsbestuur en het leger, maar dat was altijd aan de spreekwoordelijke hand van zijn vader geweest. Hij had nauwelijks de kans gekregen om zelf een rol te vervullen, dus om zelfstandig taken uit te voeren. En daar kwam dan nog eens bij dat hij zowel nationaal als internationaal een beetje een imago had van een verwend rijke luiskindje. Iemand die meer geïnteresseerd was in jagen en feesten dan in staatszaken. En hij werd dan ook zowel door de gewesten als internationaal gezien nog niet echt serieus genomen. Willem II had echter wel heel serieuze ambities. Hij wilde de politiek van zijn vader voortzetten, die zichzelf nadrukkelijk geprofileerd had als een soort vorst en de macht van de gewesten flink had proberen in te perken, iets waar hij overigens maar deels in gelukt was. Maar Willem II wilde op dezelfde manier doorgaan. Nog even los van dat hij duidelijk niet de status en invloed van zijn vader had, had Willem nog een ander probleem. En dat was de vrede van Münster. Willem was fel tegen deze vrede. Hij wilde de geschiedenis ingaan als een groots veldheer die de zuidelijke Nederlanden zou bevrijden en de Spanjaarden definitief uit Noordwest-Europa zou schoppen. Met de vrede van Münster werd dit natuurlijk wel allemaal heel erg moeilijk. Een ander, veel praktischer probleem was bovendien dat hij als stadhouder aanvoerder van het leger was en in vredestijd was de rol van het leger natuurlijk automatisch veel minder belangrijk. In de jaren na de vrede van Münster liep de spanning tussen de stadhouder en dan met name het gewest Holland al snel op. Dat had onder andere te maken met de situatie in Engeland, waarna een burgeroorlog de schoonvader van Willem II, dat was koning Karel I, onthoofd was. Willem wilde zijn schoonfamilie heel graag helpen de troon terug te veroveren, maar Holland koos juist openlijk de kant van de republikeinse factie in Engeland. Los van dit probeerde Willem ook nog eens zijn positie steeds verder te versterken door gebruik te maken van zijn recht om bestuurders te benoemen in verschillende steden. En daarbij benoemde hij vooral mensen die aan zijn kant stonden. Ook als dit ruzie met de verschillende stadsbesturen betekende, dan drukte Willem zijn wil gewoon door. Nou, wat ik nu allemaal net verteld heb, is in feite natuurlijk een beetje een samenvatting van het laatste deel van de vorige aflevering. Als je dat dus wat uitgebreider nog wilt horen, dan verwijs ik je daarnaar terug. En daarin heb ik ook verteld dat het belangrijkste punt van spanning tussen de stadhouder en het gewest Holland de kwestie van het afdanken van soldaten was. Want nu het vrede was, wilde Holland niet langer betalen voor een leger en in elk geval minstens 20.000 soldaten afdanken. De stadhouder was hier natuurlijk op tegen en de meeste andere gewesten die waren dat ook. De discussie over dit alles was echter dieper dan dat. Zo wilde Holland het liefste dat de regimenten die bestonden uit soldaten die afkomstig waren uit de Republiek zelf, dat die behouden bleven. Terwijl Willem juist de regimenten die gevormd werden door buitenlanders wilde aanhouden. Even voor je beeld, ongeveer de helft van alle regimenten in het Staatse leger, dus dat is leger van de Republiek, was van buitenlandse afkomst. En dan met name uit Frankrijk, Engeland, Schotland en het Heilige Roomse Rijk. Deze regimenten werden wel vaak aangevoerd door officieren die afkomstig waren uit de Republiek. En die officieren die werden natuurlijk benoemd door de stadhouder en waren dan ook loyaal aan hem. En om die reden wilde Willem dus juist deze regimenten graag behouden. Want ja, bij de regimenten die uit de verschillende gewesten afkomstig waren, was de loyaliteitskwestie natuurlijk wel iets ingewikkelder. Het was altijd maar de vraag of die regimenten in geval van een conflict niet de kant van hun eigen gewest zouden kiezen. Holland wilde natuurlijk juist om die reden deze regimenten behouden, want daar was men bang dat als Willem de beschikking bleef houden over de, tussen aanhalingstekens, buitenlandse regimenten, hij die zou kunnen gaan gebruiken tegen de eigen bevolking. Er bestonden ook meningsverschillen over de samenstelling en de manier van betalen van de soldaten. Holland wilde bijvoorbeeld dat de cavalerie voornamelijk zou bestaan uit lichte eenheden. Die waren namelijk een stuk goedkoper dan zware cavalerie. Bovendien was het zo dat edellieden vaak bij de zware cavalerie zaten en, nou ja, zoals net al verteld, die waren loyaler aan de stadhouder en dat speelde voor Holland natuurlijk ook mee. Holland wilde daarbij ook een aantal militaire functies gewoon afschaffen. Want een aantal hoge militaire functies in het Staatse leger, die bestonden namelijk eigenlijk alleen maar op papier. Neem bijvoorbeeld de functie van generaal van de cavalerie. Dit was een belangrijke functie, zat ook een heel aardig salaris aan verbonden, maar wat het punt was, de generaal van de cavalerie, dat was automatisch stadhouder Willem II. Die was echter ook al kapitein-generaal van het leger en dus was hij sowieso al de opperbevelhebber. Qua rang had hij de functie van generaal van de cavalerie helemaal niet nodig. Het punt was, hij mocht hem wel voeren en hij kreeg er ook nog eens dik voor betaald. Nou, Willem II die zag dit natuurlijk als een poging van Holland om zijn prestige aan te vallen. Daarnaast wilde Holland ook nog het zogenaamde serviesgeld afschaffen. Kijk, het werkte in die tijd eigenlijk als volgt. Soldaten die werden destijds niet ingekwartierd in kazernes, maar gewoon bij mensen thuis. Die mensen die kregen daar vanuit de overheid, meestal het stadsbestuur, een geldbedrag voor. En dat bedrag werd vervolgens afgetrokken van de soldij van de soldaten. Het punt was, hier werd enorm mee gefraudeerd, want er vond nauwelijks controle plaats of de burgers die dat geld ontvingen dat ook echt besteden aan het onderhoud van soldaten. Holland wilde dat soldaten voortaan gewoon hun volledige salaris zouden krijgen en dat er geen bedragen meer werden uitgekeerd aan burgers waar die soldaten werden ondergebracht. De soldaten die konden dan van hun eigen geld gewoon zelf de burgers betalen waar ze inwoonden. Dit zou de stadsbesturen en de gewesten een enorme som aan geld schelen. Bij de soldaten was deze maatregel juist niet populair. Zij waren namelijk bang dat burgers allerlei woekerprijzen zouden gaan vragen en dat de soldaten dus per saldo minder geld zouden overhouden. Sowieso overigens was Holland in het algemeen voor een verlaging van de salarissen van officieren. En Holland meende dat dit niet meer dan terecht was, omdat officieren vaak op grote schaal fraudeerden met de aantallen manschappen die zij hadden. Want hoe het in de vroegmoderne tijd geregeld was, officieren die kregen vooraf betaald. En daarmee bedoel ik eigenlijk, op basis van de hoeveelheid soldaten die zij zelf beweerden dat in hun regiment of compagnie zaten, kregen ze een zak geld om de soldij mee te betalen. Het ding is natuurlijk, het was dus ook gelijk heel lucratief om een groter aantal soldaten op te geven dan dat daadwerkelijk in de compagnie zaten. Het verschil kon een officier vervolgens in eigen zak steken. Ook hier werd zo nu en dan heus wel eens op gecontroleerd, maar vaak werd dat van tevoren aangekondigd en op de dag in kwestie werden dan vaak snel wat dorpelingen uit de buurt opgetrommeld die een soldatenuniform kregen en een dag lang soldaatje speelden. Eenzelfde soort fraude gebeurde overigens ook met de uitkeringen voor gewonden. Ook die gingen via de officieren en ook daar werd op grote schaal mee gefraudeerd. Dit alles kostte de gewesten ook heel erg veel geld. Al ten tijde van Maurits werd dit bedrag geschat op bijna 1 miljoen gulden en het is aannemelijk dat dit halverwege de 17e eeuw alleen maar meer geworden was. Goed, uit de hiervoor genoemde voorbeelden kun je denk ik heel goed zien dat stadhouder Willem en het gewest Holland compleet anders in de wedstrijd zaten als het ging om de manier waarop volgens hun het leger van de Republiek moest worden ingericht. In het voorjaar van 1650 kreeg het conflict tussen stadhouder en gewest nog een extra impuls door de kwestie Witte de Wit. Witte de Wit die was als admiraal van een vloot in dienst van de WIC en de Staten-Generaal naar Brazilië uitgezonden om de daar gelegen bezittingen van de WIC te beschermen tegen de Portugezen. In april 1650 was hij echter vrij onverwacht teruggekeerd in de Republiek. Witte de Wit was namelijk woedend over het uitblijven van voorraden en wapens vanuit de Republiek en vond dat hij daardoor zijn taak niet goed kon uitvoeren. Op een gegeven moment was hij het zo zat dat hij gewoon weigerde om nog langer in Brazilië te blijven en hij keerde dus terug naar huis. Maar goed, aangezien hij daarmee zijn opdracht verzaakt had, was dit in essentie muiterij. De grote vraag was nu bij wie Witte de Wit zich moest verantwoorden. Willem en de Staten-Generaal lieten hem na aankomst gevangen zetten. Witte de Wit zou zich vervolgens ten overstaan van een rechtbank bestaande uit vertegenwoordigers van de 5 admiraliteiten moeten verantwoorden. Holland protesteerde hier echter tegen, want volgens dat gewest had de stadhouder helemaal niet het recht om zomaar mensen gevangen te zetten op grondgebied van Holland. Witte de Wit was namelijk opgesloten in de gevangenenpoort in Den Haag. Bovendien, redeneerde Holland, was Witte de Wit in dienst van de admiraliteit van Rotterdam en die admiraliteit zou hem dus moeten ondervragen en eventueel veroordelen. De Staten-Generaal en de stadhouder die brachten hier weer tegenin dat het in de praktijk al vele tientallen jaren gebeurde dat mensen in Holland gevangen werden gezet door Staten-Generaal en stadhouder en dat dit dus in feite niks nieuws was. De spanningen die liepen echter opnieuw verder op. En tegen deze achtergrond zette Holland begin juni 1650 dan eindelijk door met de eis dat troepen moesten worden afgedankt. Op de zaterdag voor Pinksteren werd aan de kapiteins van 43 compagnieën meegedeeld dat zij niet langer betaald zouden worden. Ze werden niet ontslagen, dat zeker niet, maar ze kregen niet meer betaald en in feite kwam het dan natuurlijk wel op een soort ontslag neer. Meteen de dag erna reageerden de Staten-Generaal en de prins waarin ze de kapiteins opriepen om dit bevel van Holland niet te accepteren. Daarnaast werd in rap tempo een delegatie samengesteld, bestaande uit Willem en enkele andere door hemzelf uitgekozen hoogwaardigheidsbekleders. En deze delegatie zou langsgaan bij de 18 steden in Holland om daar te pleiten tegen afdanking van de troepen in het algemeen belang van de Republiek. Willem hoopte genoeg steden te overtuigen, zodat die ervoor zouden kunnen zorgen dat de beslissing van de gewestelijke staten van Holland tot afdanking kon worden teruggedraaid. Op 5 juni vertrok de rondreis en deze eindigde 20 dagen later en het was op zijn best een matig succes. Er waren steden zoals Leiden en Enkhuizen waar de stadhouder een luisterend oor vond en die het met hem eens waren. Maar in veel andere steden, zoals Delft en Haarlem, werd de stadhouder niet eens toegelaten. En in Amsterdam weigerde het stadsbestuur om Willem te woord te staan als deze in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Staten-Generaal zou komen. Alleen als hij in zijn functie van stadhouder kwam, wilde men hem ontvangen. Nou, dat weigerde Willem. De toegang tot de stad werd hem niet verboden. Hij kon dus gewoon de stad in en werd dus ook onthaald in Amsterdam. Maar het stadsbestuur kreeg hij niet te spreken en dus werd ook dit bezoek geen succes. Willem die voelde zich enorm vernederd door deze hele gang van zaken. Nu wil ik de boel ook wel weer een klein beetje nuanceren. In die zin, het was ook weer niet zo dat stadhouder en Amsterdam in een soort constante semi-staat van oorlog verkeerden. Zo zwart-wit was het natuurlijk niet. Er was ook af en toe sprake van wederzijdse hulp. Amsterdam had de stadhouder bijvoorbeeld een lening van 2 miljoen gulden verstrekt toen die de Engelse koninklijke familie moest opvangen na de onthoofding van Karel I. Omgekeerd had Willem de zoon van een vooraanstaand Amsterdams bestuurder, Andries Bikker, tot schout van Muiden benoemd. En het is eigenlijk ook wel zo dat die rondtocht van Willem langs de steden mocht dan misschien niet zo succesvol zijn geweest, maar in de weken daarna kwamen beide partijen toch aardig dicht bij elkaar en leek alles uiteindelijk met een sisser af te lopen. Op een gegeven moment was het gat tussen de hoeveelheid soldaten die afgedankt moesten worden, bijvoorbeeld nog maar enkele honderden soldaten, en ook wat betreft de logiegelden was een compromis in zicht. Maar dat zou er niet van gaan komen. De reden daarvoor is onduidelijk, maar het heeft er alle schijn van dat dit uiteindelijk simpelweg een kwestie van willen was. Zowel Amsterdam als de prins wilden niet te veel toegeven aan de ander en wilden als, tussen aanhalingstekens, winnaar uit de strijd komen. En bovendien lijkt het er toch ook wel op dat Willem op dat moment in het geheim al enkele maanden bezig was om een militaire actie tegen Amsterdam voor te bereiden. Daarmee wilde hij het verzet van Amsterdam breken. Niet alleen vanwege de afdankingskwestie, maar eigenlijk wilde hij in één klap de touwtjes in de Republiek stevig in handen gaan nemen. En in feite was dit dus ook een soort staatsgreep. Zijn neef Willem Frederik, de stadhouder van Friesland, die had hem in december 1649 al advies gegeven een plan als dit voor te gaan bereiden. En uit alles blijkt ook dat de plannen voor een militaire actie tegen Amsterdam in de zomer van 1650 al maandenlang waren voorbereid. Dat gebeurde allemaal in het geheim, maar dat was toch niet helemaal gelukt. In juni en juli van dat jaar gonsde het met name in het buitenland schijnbaar van de geruchten dat er iets tegen Amsterdam te gebeuren stond. In brieven vanuit andere Europese handelsteden werden Amsterdamse kooplieden dan ook gewaarschuwd hiervoor. En ook werden door de diverse afgevaardigden van de Staten-Generaal waarschuwende woorden gesproken. Een van die afgevaardigden was overigens Frans Banning-Kok, die je misschien wel kent als de schutterskapitein wiens compagnie is afgebeeld op het schilderij De Nachtwacht. Maar dat even terzijde. Hoe dan ook, het lijkt erop dat al deze signalen in Amsterdam zelf niet heel serieus genomen werden. Over de voorbereiding van de aanslag op Amsterdam is veel correspondentie bewaard gebleven. Al is het wel ingewikkeld dat deze vaak niet gedateerd is en daardoor is het lastig om te bepalen wanneer een en ander precies in gang is gezet. Maar zoals ik al net zei, dat er sprake was van een minutieus voorbereide actie die vele maanden in voorbereiding moet zijn geweest, dat is wel duidelijk. Al halverwege juni bijvoorbeeld was aan verschillende compagnieën medegedeeld wanneer zij zich waar moesten melden. En ook was in het voorjaar van 1650 al onderzocht welke weg het leger naar Amsterdam moest nemen, hoe de verdediging van de stad erbij lag en welke routes de diverse legeronderdelen moesten volgen als ze eenmaal in de stad waren. Er was zelfs een plan gemaakt voor het geval het tot een beleg van Amsterdam zou komen. En in de plannen was ook rekening gehouden met een scenario waarin andere landen, zoals Spanje of Engeland, Amsterdam te hulp zouden komen. Om een Engelse interventie te voorkomen, zouden bijvoorbeeld troepen naar enkele havensteden worden gezonden, waaronder Den Briel. Er is zelfs nog overwogen om een fortificatie aan te leggen op Texel, zodat Amsterdam ook vanuit het noorden zou worden afgesneden. Bovendien werd in juni ook nog eens een pamflet verspreid over de Republiek waarin Amsterdam beschuldigd werd buiten de Staten-Generaal om een geheim verdrag met Engeland te hebben gesloten om Engelse hulp te krijgen bij een conflict. Dat was niet zo, maar dit was een manier van Willem waarmee hij hoopte de publieke opinie in zijn voordeel te beïnvloeden. Het oorspronkelijke plan dat was dus al redelijk ver van tevoren gemaakt en dat kwam er eigenlijk op neer dat Willem in de aanloop naar de aanval zou doen alsof hij naar Gelderland zou vertrekken, samen met flink wat officieren, onder het mom van dat ze daar een paar dagen zouden gaan jagen. In werkelijkheid zou hij echter doorreizen naar Utrecht. Daar zouden de middag nadat hij was aangekomen een tweetal Amsterdamse burgemeesters, te weten Cornelis Bikker en Anthony Oeskens, worden uitgenodigd, zogenaamd om te onderhandelen over de afdankingskwestie. In werkelijkheid zouden beide burgemeesters gevangen worden genomen en Willem die zou vervolgens 's avonds laat vanuit Utrecht richting Amsterdam vertrekken, gevolgd door zo'n 200 soldaten. Met dat kleine legertje zou hij de Amsterdammers verrassen en een van de stadspoorten innemen in afwachting van de hoofdmacht van het leger. Die hoofdmacht verzamelde zich bij Wageningen onder het mom van een inspectie van de troepen die daar zou plaatsvinden. Mocht het hele plan mislukken, dan zouden die twee gevangen burgemeesters als gijzelaars gaan dienen. Goed. Dit plan is uiteindelijk niet uitgevoerd en waarom dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. Maar uiteindelijk is Willem gewoon in Den Haag gebleven en Willem Frederik, de stadhouder van Friesland dus, die is in plaats van Willem naar Utrecht gegaan. Ook zijn de burgemeesters niet naar Utrecht gekomen en ook het plan voor de aanval zelf werd veranderd. Op de avond voor de aanval zouden 50 officieren en soldaten in Utrecht de boot naar Ouwerkerk pakken en zich daar schuilhouden in afwachting van de aankomst van de hoofdmacht. Nou, zo gauw de voorhoede van het leger in zicht kwam, moesten de officieren en soldaten die zich schuilhielden op de boot zich razendsnel meester maken van de nabijgelegen regulierspoort. Dat was de stadspoort van Amsterdam waarop de weg van Utrecht naar Amsterdam uitkwam. En via die poort zou het leger vervolgens de stad in kunnen komen. Het idee was dat het leger rond 4:30 in de ochtend zou arriveren. En dat zou een perfect moment zijn, want op dat tijdstip werd de poort waarschijnlijk maar heel minimaal bewaakt. Als dit alles eenmaal gelukt was, zou het leger enkele strategische plekken in de stad bezetten en zou het stadsbestuur worden opgeroepen en wanneer dat eenmaal gearriveerd was, zou dat stadsbestuur officieel worden afgezet en vervangen. Een aantal burgemeesters en bestuurders die op vooraf opgestelde lijsten stonden, zouden gevangen worden gezet daarbij. Doel bij dit alles was wel dat er zo min mogelijk geweld gebruikt werd. Maar dat lag sowieso ook wel in de lijn der verwachting, want aan de kant van de stadhouder ging men er gewoon vanuit dat de bevolking van Amsterdam zich heel snel aan de kant van de stadhouder zou scharen. Uiteindelijk trad dit plan op vrijdagavond 29 juli in werking. De officieren scheepten zich in en zetten koers naar Ouwekerk en daar kwamen ze in de loop van de nacht aan en hielden zich stil. In de vroege ochtend van 30 juli werden in Den Haag 6 vooraanstaande Hollandse regenten van hun bed gelicht en gevangen gezet. Eén daarvan was overigens de vader van de latere raadpensionaris Johan de Witt. Bijna al deze 6 regenten waren afkomstig uit steden die de prins een audiëntie geweigerd hadden tijdens de rondgang van enkele weken daarvoor en enkele ervan waren rechtstreeks betrokken geweest bij de onderhandelingen voor de vrede van Münster. Oorspronkelijk was overigens ook het plan om nog een heel aantal regenten te arresteren, maar dat bleek praktisch niet haalbaar. Wat het hele idee is geweest achter deze arrestaties, dat is eigenlijk nog steeds een beetje onduidelijk. Waarschijnlijk moesten ze sowieso ter afschrikking dienen, zodat de rest van Holland na de inname van Amsterdam zich zou schikken naar de nieuwe situatie. Maar wat er daarna moest gebeuren met de gearresteerden, ook dat is een beetje vaag. Al valt het niet helemaal uit te sluiten dat Willem ze op een later moment ook echt wilde gaan laten berechten en eventueel terecht laten stellen. Deze arrestatieronde gebeurde op een tijdstip dat de inname van Amsterdam eigenlijk al een feit zou moeten zijn. Wat men op dat moment in Den Haag echter nog niet wist, dat was dat het hele plan mislukt was. Het ding was namelijk, de soldaten in de boot die hielden zich zoals afgesproken schuil, maar rond 5 uur in de ochtend was het leger nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. De soldaten die zich verstopten in de boot konden daar niet langer blijven en uiteindelijk gingen ze dus maar daaruit en liepen naar het nabijgelegen Abcoude in de hoop dat ze het leger onderweg tegen zouden komen. Nou, daar aangekomen troffen ze in elk geval Willem Frederik, gesteund door enkele compagnieën soldaten, maar de hoofdmacht die was nergens te bekennen. Koortsachtig werd overlegd wat te doen. Om een verrassingseffect te behouden was het natuurlijk noodzakelijk dat de aanval op Amsterdam zo snel mogelijk zou plaatsvinden. Dat kon op zich wel met de hoeveelheid soldaten die op dat moment beschikbaar was, maar ja, het was natuurlijk wel een veel lager aantal dan gepland. Uiteindelijk werd besloten om toch maar te wachten op de hoofdmacht van het leger en die arriveerde uiteindelijk iets na 9, wat dus meer dan 4 uur later was dan oorspronkelijk gepland. En al snel bleek dat er iets gruwelijk was misgegaan. Want terwijl het leger op mars was en zich op de heide bij Hilversum bevond, was een enorm noodweer uitgebroken. De verschillende compagnieën waren in de stromende regen niet alleen elkaar, maar ook de weg kwijtgeraakt. En het duurde uren voor het leger weer compleet was en de weg vervolgd kon worden. Door dit alles waren ze echter dus wel veel te laat op het trefpunt bij de regulierspoort. Wat echter misschien nog wel veel erger was voor de stadhouder, een postbode uit Hamburg was midden in de nacht tussen de verschillende legeronderdelen terechtgekomen. Niemand had hem aangehouden en dus was die postbode snel doorgereden naar Amsterdam. En daar had hij de autoriteiten ingelicht dat hij een legermacht was tegengekomen, al had die postbode zelf niet echt een idee wat voor leger het was en tot wie het toebehoorde. In eerste instantie werd in Amsterdam dan ook gedacht aan plunderende compagnieën die behoorden tot een buitenlands leger of iets dergelijks. Het Amsterdamse stadsbestuur liet snel koeriers uitgaan naar de omliggende dorpen om het verhaal van de postbode te checken en van daaruit kwamen vergelijkbare geluiden. Ondertussen werd in de stad in rap tempo alarm geslagen en werd de stad in staat van verdediging gebracht. De verschillende schutterscompagnieën werden opgeroepen en 90 kanonnen werden op de stadsmuren geplaatst. Daarnaast werden speciale kanonneerboten in het IJ en op de Amstel gelegd om zo de toegang via de Zuiderzee te beveiligen. Tegelijkertijd werden via tussenpersonen in hoog tempo enkele compagnieën huursoldaten geworven. Ook werden een aantal kades doorgestoken om land onder water te zetten om de opmars van het leger te vertragen en er werd zelfs al geopperd om een dijk te doorbreken om zo met het water van de Zuiderzee nog meer land onder water te zetten ter verdediging. Terwijl dit alles gaande was, bleek ook wel dat het idee dat de bevolking van Amsterdam massaal in opstand zou komen tegen het eigen stadsbestuur om de stadhouder te steunen, een soort luchtkasteel was. Want het tegenovergestelde was eerder waar. Duizenden Amsterdammers melden zich als vrijwilliger om mee te helpen met het versterken en bewaken van de vestingwerken. Willem Frederik ondertussen, die kreeg al snel door dat de verrassing compleet in de soep gelopen was en dat Amsterdam in heel snel tempo haar verdediging aan het organiseren was. En Willem Frederik moest nu een beslissing nemen. Ging hij door met de aanval of toch niet? Nu de hoofdmacht gearriveerd was, had hij in principe genoeg soldaten. Maar ja, van een snelle verrassingsinname, daar was geen sprake meer. En geweld leek toch wel onvermijdelijk. In elk geval besloot hij om een koerier naar de stad te sturen met een brief van Willem die bestemd was voor het stadsbestuur. En eerlijk is eerlijk, het is een beetje een raadsel waarom Willem Frederik dat deed. Wat het ding namelijk was, die brief die was door Willem geschreven om aan het stadsbestuur te worden overhandigd nadat Amsterdam was ingenomen. Met de nadruk dus op nadat Amsterdam was ingenomen. Want in die brief stond namelijk een hele uitleg van de stadhouder waarom hij tot deze daad was overgegaan. Maar ja, doordat deze brief nu, terwijl de stad helemaal niet ingenomen was, alsnog bij het stadsbestuur kwam, betekende dat daarmee dat de hele opzet van de stadhouder opeens onthuld werd. Het is nogmaals echt een raadsel waarom Willem Frederik die brief heeft meegegeven, want het is toch wel aannemelijk dat hij van de inhoud ervan op de hoogte was. Misschien was het een staaltje bluffpoker en hoopte hij dat het stadsbestuur zich maar zou overgeven als duidelijk werd wat er allemaal aan de hand was. Maar dat lijkt toch ook wel een behoorlijk ondoordachte gok te zijn geweest dan. Al is het in deze natuurlijk wel met de kennis van achteraf gemakkelijk om te oordelen. Hoe dan ook, vanuit het stadsbestuur werd een delegatie naar Willem Frederik gestuurd en die maakte hem duidelijk dat de stad absoluut niet van plan was om zich over te geven en dat, indien het leger zich niet zou terugtrekken, geweld niet uitgesloten was. Willem Frederik die besloot daarop om af te wachten op instructies van Willem en vestigde zijn hoofdkwartier in Amstelveen. De soldaten die werden in een aantal dorpen rondom Amsterdam ondergebracht en daarmee was de stad in elk geval aan landzijde grotendeels ingesloten. Tegen de avond van die 30e juli was het ook aan Willem duidelijk geworden dat zijn staatsgreep vooralsnog mislukt was. En naar verluid was hij zo woedend toen hij het nieuws hoorde dat hij letterlijk stampvoetend door de kamer liep. In een poging om de boel recht te trekken schreef hij daarna nogmaals een brief aan het stadsbestuur waarin hij aanbood dat hij bereid was om het leger terug te trekken als de burgemeesters die hem vijandig gezind waren, zouden aftreden. De afvaardiging van de gewestelijke staten van Holland, die de brief had moeten bezorgen, zou dat echter geweigerd hebben. Vervolgens schreef Willem ook een aantal brieven aan de overige gewesten om aan die tekst en uitleg te geven waarom hij eigenlijk een militaire actie tegen Amsterdam aan het ondernemen was. En de volgende ochtend vertrok hij uiteindelijk zelf naar Amsterdam. Onderweg werd hij door een officier nog gewaarschuwd dat het nog steeds binnenstromende water van de doorgestoken kades inmiddels langzaamaan een gevaar voor het leger begon te vormen. Wat echter natuurlijk het hele ding voor Willem was, terugtrekken zou enorm gezichtsverlies voor hem zijn. En dat was dus eigenlijk gewoon geen optie. Maar Willem realiseerde zich tegelijkertijd dat hij wel voor zichzelf een uitweg moest gaan zoeken. En dus gaf hij in het geheim opdracht dat de Staten-Generaal bij elkaar moest worden geroepen en dat die hem een officieel verzoek tot terugtrekking moest doen. Zo zou hij een vernederende aftocht kunnen vermijden, want dan kon hij het altijd erop gooien dat hij uiteindelijk simpelweg een verzoek van de Staten-Generaal inwilligde. Eenmaal aangekomen in Amstelveen schreef Willem naar Amsterdam een brief waarin hij aangaf dat hij verbaasd was over het feit dat de stad zichzelf in staat van verdediging had gebracht, alsof ze zich opmaakte voor een veldslag, terwijl hij toch slechts had willen overleggen met het stadsbestuur. In reactie daarop schreef het stadsbestuur dat de stadhouder van harte welkom was om te overleggen, mits hij alleen met zijn persoonlijke gevolg kwam, dus zonder zijn leger. Daar ging de prins natuurlijk niet mee akkoord. Willem die eiste dat zijn leger in elk geval een deel van de stad mocht bewaken voor zijn eigen veiligheid en daarnaast dat een aantal burgemeesters toch echt moest aftreden, evenals de gevangen genomen regenten. Op 2 augustus kwam een antwoord vanuit Amsterdam. De stad ging akkoord met de eisen van de prins op het gebied van afdanking. En daarmee was die hele kwestie, dus hoeveel soldaten er uit dienst moesten, in principe geregeld. Maar, zo stelde het stadsbestuur, in ruil daarvoor moesten die 6 regenten wel worden vrijgelaten. En bovendien zou er geen enkele burgemeester ontslagen worden. Willem die weigerde dit en kwam nu ook nog eens met aanvullende eisen, namelijk dat Amsterdam ook nog eens het achterstallige salaris zou betalen voor de soldaten die nu alsnog niet afgedankt werden, maar al wel enkele weken geen soldij hadden ontvangen. Als hieraan voldaan was, dan zou Willem persoonlijk met een 100-tal officieren naar de stad komen en het leger voor de stad terugtrekken, op voorwaarde dat Amsterdam de kanonnen van de stadsmuren zou weghalen. Amsterdam ging weer niet akkoord, waarna Willem zijn eisen enigszins afzwakte. Dat hele verhaal van die 100 officieren die mee de stad in moesten, dat liet hij los. En ook hoefden de 6 gevangen regenten wat hem betreft niet meer te worden ontslagen. Maar hij bleef erbij dat burgemeesters die hem slechtgezind waren, moesten worden ontslagen. En dan had hij het specifiek over de burgemeesters Andries en Cornelis Bikker, die zich volgens de stadhouder al jarenlang hadden verzet tegen eerst Frederik Hendrik en daarna Willem zelf, en die tot de belangrijkste pleitbezorgers voor vrede hadden behoord. Daarnaast was het Andries Bikker geweest die razendsnel de verdediging van de stad had georganiseerd toen bekend werd dat een leger in de buurt was. Maar goed, al met al kwamen stadhouder en stadsbestuur langzaam maar zeker wel nader tot elkaar. En eigenlijk was die kwestie van de burgemeesters om een gegeven moment nog het enige wat overeenstemming in de weg stond. Het punt was, binnen het stadsbestuur wist men eigenlijk niet zo goed wat te doen. Er waren er genoeg binnen dat stadsbestuur die de Bikkers wilden wippen, maar anderen die waren daar juist op tegen. Bovendien was het volgens de geldende wetten van Amsterdam niet mogelijk om zomaar een burgemeester te ontslaan. Uiteindelijk werd er maar voor gekozen om de Bikkers te vragen vrijwillig hun taken neer te leggen. Beiden gingen daar, naar eigen zeggen, uit liefde voor de stad mee akkoord, maar op de achtergrond is natuurlijk ongetwijfeld de nodige druk op hen uitgeoefend. En zo kon eindelijk een akkoord worden gesloten tussen Amsterdam en de stadhouder. Op 3 augustus werd een verdrag getekend en daarmee kwam een einde aan deze hele affaire. In totaal had alles bij elkaar een dag of 4 geduurd En als je heel eerlijk bent, echt heel veel is er nou ook weer niet gebeurd. Over en weer werd gedreigd met gebruik van geweld, maar tot confrontaties tussen de ongeveer 10.000 soldaten die het leger van de stadhouder telde en de vele duizenden Amsterdamse burgers is het niet gekomen. Er zijn, voor zover bekend, ook geen doden of gewonden gevallen. En de incidenten die er waren, die waren eigenlijk, als je het nu achteraf bekijkt, stiekem ook wel een beetje lachwekkend. Toen op een gegeven moment bijvoorbeeld enkele ruiters van het leger van Willem een groep gewapende Amsterdamse metselaars tegenkwam, werd eerst wederzijds beleefd geïnformeerd of de andere partij toestemming had om te schieten. Toen geen van beiden deze vraag met ja beantwoordde, schoot dus ook niemand. Op een ander moment hoorden een aantal wachters bij de Haarlemmerpoort 's nachts verdachte geluiden van buiten komen. Er werd gelijk gevreesd voor een nachtelijke overval. Het vuur werd dan ook geopend in de richting waarvan het lawaai afkomstig was. Maar ja, dat geluid hield ondanks diverse vuursalvo's niet op. De volgende dag bleek wat er aan de hand was. Het geluid was afkomstig van een werkpaard dat in een wei in de buurt stond en waarvan de voetkluisters waren losgeraakt. Wat ik met deze voorbeelden wil zeggen, als je het op deze manier bekijkt en dan in aanmerking neemt dat eigenlijk binnen enkele dagen stad en stadhouder tot een akkoord waren gekomen, dan liep het allemaal wel met een enorme sisser af. Het had natuurlijk zeker ook anders kunnen lopen. Een langdurig beleg had zeker honderden, zo niet duizenden slachtoffers gemaakt en wellicht zelfs tot een buitenlandse militaire interventie geleid. Zover is het gelukkig ook maar niet gekomen, want uiteindelijk zijn zoals gezegd beide partijen behoorlijk snel tot elkaar gekomen. En als je een en ander goed bekijkt, dan is de eerste conclusie toch wel dat met name Amsterdam behoorlijk wat water bij de wijn heeft gedaan. Daar zijn een aantal redenen voor gegeven. Ten eerste was al snel gebleken dat de overige steden in Holland eigenlijk helemaal niet genegen waren om Amsterdam te hulp te komen. De stad stond er vrij letterlijk alleen voor. Natuurlijk was de stad niet volledig omsingeld, de verbinding in de zee bijvoorbeeld, die was nog open, maar als die ook afgesloten zou worden, dan zou de stad uiteindelijk dik in de problemen komen met bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Daarnaast was het zo dat het doorsteken van kades en wellicht in een later stadium dijken weliswaar een heel nuttig verdedigingsmiddel was, maar hier zat ook een hoge prijs aan vast. De schade aan de overstroomde gebieden die was enorm en dat kon jarenlange gevolgen hebben. Om die gebieden weer leeg te pompen bijvoorbeeld, dat zou niet alleen heel veel tijd, maar ook heel veel geld kosten. En het land dat overstroomd was, zou je een hele tijd niet kunnen gebruiken. En wat ook wel als reden is aangevoerd, is dat het Amsterdamse stadsbestuur bang was dat de aanhang van de stadhouder in de stad, en daar waren er natuurlijk uiteindelijk toch wel een heel aantal van, bij een langdurig beleg in opstand zou komen. Los van dat was een langdurig beleg natuurlijk gewoon slecht voor de handel. En volgens sommige historici liep de handelsschade in die 4 dagen alleen al op tot enkele miljoenen. Nou, dit zijn allemaal op zichzelf heel aardige argumenten. Het punt is echter wel dat je deze ook allemaal vrij gemakkelijk weer kunt weerleggen. Kijk, de hele affaire heeft, zoals nu al een paar keer gezegd, uiteindelijk 4 dagen geduurd. En het is wel erg snel om na zo'n korte tijd te concluderen dat niemand Amsterdam te hulp wou komen. Het is helemaal niet ondenkbaar dat op een gegeven moment vanuit andere Hollandse steden hulp was gekomen. Of dat Willem bijvoorbeeld door de andere gewesten onder druk zou zijn gezet om zich terug te trekken. En zelfs een interventie vanuit bijvoorbeeld Engeland was echt niet uitgesloten. En ditzelfde kun je eigenlijk zeggen over die kades en dijken die zouden worden doorgestoken. Nou, om te beginnen, er waren op dat moment nog helemaal geen dijken doorgestoken en de hoeveelheid ondergestroomd land was na 4 dagen echt niet zo groot dat het een potentiële economische ramp was. En wat betreft die aanhang van de stadhouder in de stad, het was juist zo, zoals verteld, dat het overgrote deel van de inwoners in actie was gekomen om de stad te verdedigen. En net zo goed dat de schade aan de handel in de miljoenen zou lopen, ook dat lijkt behoorlijk overdreven, al is het maar omdat de toegang tot zee in principe gewoon nog open was. Eigenlijk lijkt de meest voor de hand liggende reden waarom Amsterdam de stadhouder tegemoet kwam, dat ze het simpelweg niet de moeite vonden om het op een langdurig beleg te laten komen. En wat je hierbij ook moet doen, is goed naar de andere kant kijken. Wat ik daarmee bedoel, kijk, op papier leek het achteraf zo alsof de stadhouder de winnaar was. Amsterdam was akkoord gegaan met een verminderde afdanking van troepen en de Bikkers waren weg als burgemeester. Maar laten we wel wezen, dit was natuurlijk eigenlijk helemaal niet het doel geweest. Dat was geweest om Amsterdam bij verrassing in te nemen, het hele stadsbestuur te vervangen en zo in één klap controle over Holland en daarmee in feite eigenlijk de hele republiek te krijgen. En die opzet was falikant mislukt. Ook voor Willem was een langdurig beleg helemaal geen serieuze optie. Dat zou enorm veel geld kosten, wat hij helemaal niet had, hem een enorme berg slechte publiciteit opleveren en bovendien bracht het risico van een burgeroorlog of een oorlog met bijvoorbeeld Engeland met zich mee. En Willem die wist dat allemaal heel goed. En dus gold ook voor hem dat de hele affaire zo snel mogelijk in den minne geschikt moest worden. Vergeet ook niet, al na een dag had hij de Staten-Generaal min of meer opdracht gegeven om hem tot de orde te roepen. Wat betreft dat laatste overigens wel curieus is, de Staten-Generaal heeft in principe precies gedaan wat Willem wilde. Een brief met een officieel verzoek tot terugtrekking werd enkele uren na de ondertekening van het akkoord bezorgd bij Willem. Het is wel een leuke wat-als-vraag natuurlijk, wat er gebeurd zou zijn als die ondertekening wat later was geweest. Want dan had Willem misschien wel helemaal niet de morele winnaar geleken, maar juist de verliezer. Dat gezegd hebbende, het is hierbij natuurlijk ook de vraag in hoeverre Amsterdam op de hoogte was van dit alles. Het is natuurlijk best aannemelijk dat het echt geen geheim was dat de Staten-Generaal een verzoek tot terugtrekking ging doen en dat men in Amsterdam dat ook gewoon wist. Dat roept dan natuurlijk ook weer de vraag op waarom de stad de onderhandelingen niet een beetje gerekt heeft. Het simpele antwoord op deze vraag lijkt toch echt te zijn dat er zo snel een akkoord gesloten is omdat beide partijen dat simpelweg wilden. Omdat ze eigenlijk allebei niet de mogelijkheden hadden tot en de voordelen zagen van een langdurig beleg en conflict. Die 6 gevangen gezette regenten die werden overigens pas enkele weken later vrijgelaten. Ze waren daarvoor opgesloten in slot Loevestein en werden pas vrijgelaten nadat de steden die deze regenten vertegenwoordigden beloofd hadden dat ze geen soldaten meer zouden afdanken. Over dat afdanken gesproken, uiteindelijk werd overigens wel besloten dat de compagnieën die afgedankt werden vooral de buitenlandse compagnieën waren. Dat was dus eigenlijk toch weer een nederlaag voor Willem. En de steden eisten ook dat ze niet meer aan het leger zouden hoeven uitgeven dan ze zelf wilden, waar Willem uiteindelijk ook mee akkoord ging. Kijk, op papier leek de hele aanslag op Amsterdam een overwinning voor Willem. In de praktijk was het eigenlijk gewoon op zijn best een gelijkspel. In de maanden die volgden versterkte Amsterdam bovendien haar vestingwerken op uitgebreide schaal en veel andere steden in Holland die deden dit ook. En dat is eigenlijk wel een duidelijk teken dat Amsterdam en die steden ervan uitgingen dat een nieuwe militaire aanval best tot de mogelijkheden behoorde. En eigenlijk kun je dan dus wel stellen, was er ondanks alles helemaal niet zo heel veel veranderd. Dat neemt niet weg dat in de weken en maanden na het hele gebeuren Willem probeerde om een en ander neer te zetten als een enorme overwinning. Dat riep natuurlijk ook weer een tegenreactie op. En in de daaropvolgende maanden ontbrandde er een ware pamflettenstrijd waarin voor- en tegenstanders van de stadhouder en Amsterdam de andere partij beschuldigden van alles en nog wat. Willem werd op een gegeven moment zelfs met de hertog van Alva vergeleken. Maar goed, hoezeer Willem een en ander ook probeerde neer te zetten als een overwinning, uiteindelijk was het doel dat hij zichzelf gesteld had, namelijk de oppermacht in de republiek naar zich toe trekken, mislukt. En dat bleek ook wel in de maanden daarna. Want nog steeds probeerde de stadhouder de Staten-Generaal te bewegen tot oorlog met Spanje. Zo gaf hij de Staten-Generaal op een gegeven moment bijvoorbeeld opdracht om bericht te sturen aan Spanje dat de republiek wilde bemiddelen in de oorlog tussen Spanje en Frankrijk. Maar wel met de toevoeging van het dreigement dat indien Spanje niet op dit aanbod inging, de republiek zich dan genoodzaakt zou zien om militair in te grijpen. Uiteindelijk is er ook zo'n soort brief gestuurd, maar wel pas nadat de Staten van Holland geëist hadden dat de toevoeging van militair ingrijpen eruit werd gehaald. De Staten van Holland kregen hun zin en in deze kwestie schaden ook de andere gewesten, met uitzondering van Zeeland, zich achter Holland. Niemand had eigenlijk zin in een hervatting van de 80-jarige oorlog. Ondanks dat bleef Willem hardnekkig plannen maken met Frankrijk om gezamenlijk tegen Spanje op te trekken, maar hier is verder niks meer van terechtgekomen. In oktober 1650 ging de stadhouder naar Dieren om daar enkele dagen uit te rusten en te gaan jagen. Op de 27e van die maand werd hij 's avonds ziek. Het leek allemaal niet zo ernstig te zijn, maar enkele dagen later werd hij toch maar voor de zekerheid overgebracht naar Den Haag, waar hij beter verpleegd kon worden. En daar bleek op de 31e oktober dat Willem leed aan de pokken. Hij werd behandeld door de bekwaamste medici die beschikbaar waren en met succes, want na enkele dagen knapte hij aanzienlijk op en op 5 november werd hij buiten levensgevaar geacht. Maar de volgende dag ging het opeens heel, heel, heel veel slechter. In korte tijd werd de stadhouder steeds zieker en op de avond van 6 november overleed hij. Stadhouder Willem II was op dat moment 24 jaar oud. Hij liet een vrouw achter die hoogzwanger was van hun eerste kind. Ze is in de laatste dagen vanwege het gevaar van besmetting niet meer in de buurt van haar man kunnen komen. De plotselinge dood van de stadhouder gaf meteen voeding aan allerlei geruchten en complottheorieën over bijvoorbeeld vergiftiging. Hier zijn echter nooit bewijzen voor gevonden. Willem is uiteindelijk in maart 1651 bijgezet in de grafkelder van de familie van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft. Wat wel duidelijk is, is dat het overlijden van de prins door zijn tegenstanders in elk geval met een flinke dosis opluchting en soms zelfs onverholen blijdschap begroet werd. En dat kwam niet in de laatste plaats omdat Willem geen erfgenaam achterliet. Nog niet, althans. Zijn aanhang die was uiteraard diep bedroefd om zijn overlijden. Het mogen in elk geval duidelijk zijn dat Willem een behoorlijk polariserend persoon was. Ook door historici is later heel wisselend over hem geoordeeld. Door sommigen wordt Willem als een soort ultieme egoïst beschouwd, iemand wiens enige doel was om zichzelf en zijn familie verder omhoog te helpen. De Republiek die was daarbij slechts een middel om dat tot stand te brengen, maar zelf had Willem verder helemaal niks met de idealen waarmee die republiek tot stand was gekomen. Volgens deze historici was Willem een veel te ambitieus man die niets ontziend zijn doelen nastreefde, maar miste hij daarbij het geduld en de politieke finesse om een en ander op een meer geleidelijke manier tot stand te brengen. Zijn overhaaste handelen stortte de republiek daarbij bijna in een burgeroorlog En als de aanslag op Amsterdam geslaagd zou zijn, dan zou hij de Republiek in een nieuwe, kostbare oorlog met Spanje hebben geleid, die zeer schadelijk zou zijn geweest voor de handel en waarbij ongetwijfeld duizenden mensen het leven zouden hebben gelaten. En misschien zou het dan zelfs wel zo zijn dat de Gouden Eeuw achteraf misschien wel helemaal niet zo goud zou zijn geweest. Anderen die wijzen er juist op dat de stadhouder juist in verzet kwam tegen de al te dominante positie van Holland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder. De balans in het politieke systeem van de Republiek was volgens deze historici veel te veel zoek, omdat Holland veel te dominant was. Willem was daarin juist een heel goed tegengewicht voor Holland. En zijn plotselinge overlijden zorgde ervoor dat de balans volledig doorsloeg in het voordeel van Holland. Want in de daaropvolgende jaren kon Holland, en in het bijzonder Amsterdam, steeds meer de wil opleggen aan de rest van de gewesten. Eén gevolg daarvan was, zo stellen deze historici, dat het landleger van de Republiek jarenlang verwaarloosd werd. En dat zou desastreuze gevolgen hebben op de lange termijn en in 1672 bijna tot de ondergang van de Republiek leidde. Nou, je merkt al, als ik de argumenten van deze twee scholen van historici tegenover elkaar zet, dat er vooral ook heel veel door die historici gespeculeerd wordt over wat er allemaal had kunnen gebeuren, stel dit was gebeurd of dit was niet gebeurd. Het is natuurlijk ook gewoon een heel interessante vraag, wat er gebeurd zou zijn als Willem niet al in 1650 overleden was. Wat hoe dan ook niet ter discussie staat, is dat de dood van Willem een heel belangrijk keerpunt zou worden in de geschiedenis van de Republiek. Want met dat overlijden was het in één klap klaar met de ambities van stadhouders van het Huis van Oranje om als een soort vorst te regeren. Sterker nog, er waren na 1650 in een aantal gewesten simpelweg geen stadhouders meer. Want na de dood van Willem begon het zogenaamde eerste stadhouderloze tijdperk waarin de gewesten Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Overijssel geen nieuwe stadhouder benoemde. Het recht van het benoemen van officieren in het leger eigende de Staten-Generaal zich simpelweg toe. En aangezien Holland daarin domineerde, waren het de Hollandse regenten die nu de dienst uitmaakten. Er werd zelfs nog geprobeerd om Willem Frederik het stadhouderschap van Friesland af te pakken, maar daar ging een aantal andere gewesten voor liggen, dus dat is niet gebeurd. Maar desalniettemin, je kunt dat eerste stadhouderloze tijdperk natuurlijk niet loszien van de manier waarop Willem zich gedurende zijn korte periode als stadhouder had opgesteld. Dat dat voor behoorlijk wat zeer gezorgd heeft, blijkt wel uit het feit dat de Hollandse regenten het enkele jaren later nog voor elkaar kregen dat Amsterdam een financiële tegemoetkoming kreeg vanwege de gemaakte kosten voor de verdediging van de stad in 1650. Overigens, de gevangen genomen regenten die werden nadat zij vrijgelaten waren überhaupt weer vrij snel in ere hersteld. En na de dood van Willem gold dat ook voor de gebroeders Bikker. En ook Witte de Wit, die werd uiteindelijk vrijgesproken. Bovendien lieten de Staten van Holland nog even een officiële proclamatie uitgaan waarin de aanslag op Amsterdam scherp veroordeeld werd als zijnde een misdaad van Willem tegen de Republiek. Om een lang verhaal kort te maken, de regenten en specifiek het gewest Holland hadden het nu voor het zeggen. En later werd deze periode door deze regenten dan ook de tijd van de ware vrijheid genoemd. Het stadhouderloze tijdperk gold overigens niet voor alle gewesten. In Friesland was er zoals verteld wel gewoon een stadhouder en later kwamen daar Groningen en Drenthe ook bij. En ook in de andere gewesten zou er uiteindelijk wel weer een stadhouder komen. En dat zou een directe nazaat van Willem II zijn. Want 8 dagen na zijn dood werd zijn zoontje Willem III geboren. Gegeven de kindersterfte in die tijd was er een gereden kans dat hij nooit volwassen zou worden. En het idee van een stadhouder Willem III leek in 1650 dan ook een soort waanbeeld. Maar Willem III zou wel degelijk stadhouder worden. En niet alleen dat, hij zou het zelfs tot koning van Engeland schoppen. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een helder en goed beeld heb kunnen geven over de aanleiding, het verloop en de nasleep van de aanslag op Amsterdam, wat de dood van stadhouder Willem waren. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb ook voor deze aflevering veel gehad aan het boek Prins Willem II, het onvoltooide leven van de kleinzoon van Willem van Oranje van G.W. Kernkamp, dat weliswaar al meer dan 70 jaar oud is, maar nog steeds heel veel nuttige informatie bevat. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En de volgende aflevering, dat zal de eindejaarsspecial worden, waarin een nogal onderbelicht aspect van de Tweede Wereldoorlog centraal zal staan. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!